de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 78, vers 1 en 2, Psalm 78, vers 1 en 2. Lezen wij nu het formulier voor de bediening van de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishaag aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of te onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat Hij van al onze zonden bevrijdt en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van een doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarom mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn, tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel werd verbond en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel een ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop bedaard werd. We bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en een Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan van hun zitplaats en mij op de volgende vragen te antwoorden. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en zijn zaad en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt. Dan zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleid de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij een vader of moeder zijt, naar de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ik verzoek nu de gemeente te zingen als het kind de kerk wordt binnengedragen van Psalm 105, het vijfde vers, Psalm 105 vers 5, en onmiddellijk na de doop staande van Psalm 134, het derde vers. Dus na de doop staande van Psalm 134, het derde vers.
nogmaals, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met een heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, omdat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen beleiden in alle gerechtigheid, onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, binnen u wilt gij deze ouders geleiden, wilt gij hen met het kind hoeden en bewaren, wilt gij hen wijsheid en kracht geven om het te leiden, helpen leiden, door uw genade, tot het doel dat gij bestemd hebt. En dat gij in dit leven van dit kind hebt gelegd, van waaruit het geboren is en waartoe het leeft. Heer onze God, wees met ons allen, zegen ons, breng ons dicht bij u, met alles wat we hebben en zijn, met onze vragen, problemen en ook vermeende vragen, en problemen, wil ons indachtig maken dat we dankbaar zijn voor wat wij ontvangen en dat we niet door ingebeelde zorgen of door andere zorgen, dat we eraan voorbij zien hoe goed ge voor ons zijt en wat gij van ogenblik tot ogenblik ons aan weldaden schenkt. Heren, wij vragen u om de vergeving van onze zonden. Open uw woord voor ons. Geef het woord klank door uw Heilige Geest. Heer onze God, kom tot ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 25 tot 36. Lucas 2, vers 25 tot 36. We lezen nu het woord Gods aldus. En ziet, er was een mens die Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de gezalfde des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in een tempel, en als de ouders het kindertje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, vernam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw redding gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons nu zingen gezang 137 in zijn geheel. Gezang 137 in zijn geheel, onder weinig de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is er nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de diaconie. Deze is bestemd voor de Protestants-Christelijke Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening. Het betreft voornamelijk gezinsverzorging en maatschappelijk werk. De collecte is voor de niet gesubsidieerde delen van het werk. Wij zingen dus gezang 137 in zijn geheel. tekst voor hedenmorgen is het 25e vers van Lucas 2. Lucas 2, vers 25, we lezen het woord Gods nu al dus. En ziet, er was een mens die Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En Heilige Geest was op hem. We zullen bijzonder nadenken over die laatste woorden. En Heilige Geest was op hem. Gemeente des Heren, er wordt ons hier gesproken van die figuur die daar plotseling opdoemt in die geschiedenis van de eerste tijd dat de Heer Jezus hier op aarde is geweest als klein kind. Wordt maar op één plaats in de Heilige Schrift van hem gesproken. En toch voelen we dat het hier om uiterst belangrijke dingen gaat. Wordt eigenlijk wel heel nauwkeurig gezegd. Hij is, was een zeker mens, Jeruzalem, de Godstad waar de tempel is, middelpunt van Israël. Hij woont in Jeruzalem, niet in de ballingschap, hij is vlak bij het heiligdom. Zijn naam wordt genoemd, Simeon, er eerder op gewezen, hangt samen met het Hebreeuwse werkwoord horen. Hij is dus een Israëliet bij uitnemendheid, want het is opdracht van Israël om te horen. Horen is misschien wel een van de allermoeilijkste dingen. Kijk, zien kun je nog zo'n afstand van de dingen nemen. Maar horen, ja, je kunt allerlei geluiden, je kunt allerlei gedruis horen, maar dat wordt er niet met horen bedoeld. Horen betekent speciaal het horen van een stem. En een stem is altijd een verbinding, een openbaar worden van een, ja, maar hoe moeten we het uitdrukken, van een persoon. Stem, dat is levende verbinding aan de mensen menen zoveel te horen, gemeente. Oh, en het is vol gedruis en vol lawaai. Maar dat wat we gewoonlijk horen noemen, is oorverdovend. Want de stem die openbaring is van een levende persoon wordt dikwijls overstemd en wat wij gehoor noemen is dikwijls zo afgestemd op iets heel anders dat mensen verdoofd worden en dat ze niet meer de stem Gods horen. Dat is de opdracht van Israël. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. Zo kan het lawaai van buiten, maar ook het innerlijk lawaai van een mens overstemmen. Dat hij niet meer hoort de stem Gods. gemeente. Dat heeft een ontzettend gevolg. Weet u, daar is iets fataals, iets verschrikkelijks, iets catastrofaals aan verbonden. Wanneer een mens niet meer hoort en luistert naar de stem God, dan is die ook niet meer in staat om de stem van zijn naaste, van zijn medemens en evenmin de stem van het medeschepsel te vernemen. Want het schepsel is ook, zegt Paulus, als in barensnood, verwachtende de verlossing van de kindergod. O, wat wordt het overschreeuwd. Hoe leven wij in een maatschappij van economie, omdat wij goedkoop vlees willen hebben en goedkope kip en al die dingen meer, en we het iedere dag in grote hoeveelheden willen eten, worden mensen gedwongen door de economisch harde wetten om op de meest schandelijke wijze met het dier om te gaan. Hoe kan het in een maatschappij waar de stem van God niet meer gehoord wordt, wordt ook de stem niet meer gehoord van het dier als machine, als economisch object wordt het misbruikt. Dan zullen mensen zeggen, oh wat sentimenteel, maar weet u dat er ook een vaste wet in de geschiedenis is? Zoals het dier behandeld wordt, zo wordt op den duur in het vervolg daarvan ook de mens behandeld. Dacht u dat dat straffeloos zo voort kon gaan? O, als een mens niet meer de stem van God hoort, hoort hij niet meer de stem van zijn naaste, hoort hij niet meer de stem van de creatuur, van het schepsel. Deze man heeft de naam Simeon, de horende. Wat is toch het geheim van hem? Ja, er wordt meer van hem gezegd. Er wordt gezegd dat hij rechtvaardig is. Gemeente, rechtvaardig. Oh, we hebben daar allerlei uitingen van rechtvaardigheid. Zien we voor de rechtvaardigheid zelf aan. We spreken van een rechtvaardig rechter. We spreken van een rechtvaardig oordeel. Maar we verwarren hier dikwijls de gevolgen van iets wat veel dieper zit. In het Hebreeuws is rechtvaardig een rechtvaardige iemand die in de rechte verhouding staat tot God. En die daardoor in de rechte verhouding is geplaatst tot zijn medemens en tot zijn medeschepsel. Daarom staat er ook in de schrift zo heel merkwaardig, en daar is het direct weer mee verbonden: de rechtvaardige kent de ziel van zijn beesten, staat er letterlijk. We hebben dat in de Statenvertaling gezegd, kent de het leven van zijn beesten. Maar hier staat letterlijk het woord ziel. Met andere woorden, kennen, dat is verbonden zijn met, dat is luisteren, dat is horen, dat is acht geven op, dat is het tot in diepste wezen kennen. Kennen is hier ook altijd liefhebben in de Heilige Schrift. Ja, hier wordt gesproken van een rechtvaardige, en dat wij een rechtvaardig oordeel noemen, een rechtvaardig rechter. En gerechtigheid in de wereld hangt altijd samen met deze rechte verhouding. En dan zult u zeggen, ja, maar er zijn toch ook mensen die rechtvaardige dingen zeggen, rechtvaardige oordelen vellen en die niet meer geloven. Ach ja, gemeente, maar die teren voort op noties van een gelovig voorgeslacht wat ze meegekregen hebben en geërfd hebben, in hun onbewuste nog meedragen als een normbesef. En daar mogen wij ontzaglijk dankbaar voor zijn. Maar het heeft geen zelfstandigheid op zichzelf. Het kan niet blijven voortbestaan. Het komt voort uit iets anders. Het komt voort uit een oorspronkelijke verbinding. Er wordt van Simeon gezegd dat hij rechtvaardig is. Dat hij vroom is. Godvrezend, er staat eigenlijk een woord vroom, eigenlijk letterlijk. Ja, het woord dat hier voor vroom voorkomt, dat is ook zo'n wonderlijk woord. Het is niet het gewone woord, het is merkwaardig dat die Statenvertaling het hier vertaalt met Godvrezend. Terwijl in de Heilige Schrift dikwijls dat woord Godvrezend voorkomt, staat het hier eigenlijk letterlijk niet. Het staat hier voor vroom. Hij was vroom, maar in die zin, hij nam het goede. Moet u zien wat een mentaliteitsverschil. Iemand die het goede der aarde neemt, dat wordt meestal, die wordt meestal voor een genieter aangezien. Hier is het goede nemen, vroom, je leven op God richten, God nemen. Dat is het goede nemen. Dat is eigenlijk vroom, hij was vroom en hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dat is wat, als het in deze wereld, gemeente, zo lang volhoudt dat je niet vertwijfeld raakt, dat je nog altijd geen wantrouwen hebt tegenover God, om van al het verschrikkelijke wat er gebeurt, dat je nog altijd blijft hopen op de vertroosting van Israël, dat is de verlossing. Dat is wat een mens die oud wordt, die zoveel heeft meegemaakt, van wie het niet is afgegleden. Het is zo dat er van hem gezegd wordt dat hij nog blijft verwachten. En er staat er ook nog bij, en dat is eigenlijk het middelpunt, de oplossing van het geheim. Want we vragen ons af, hoe komt hij daar nou aan? Hoe komt het toch dat zo'n man horende is? Dat hij hoort, dat hij door al dat geschreeuw en dat lawaai van deze wereld, en laten we ook zeggen eerlijk, door de smartekreten heen, door de raadsel, door de ellende, door het verschrikkelijke lijden heen, dat die man toch nog Gods stem hoort. Hoe kan dat? Wat is dat het geheim? Oh, je hebt mensen die net doen alsof. Je hebt mensen die op zo'n afschuwelijke wijze vroom zijn, gemeente. Ik durf het haast niet hardop te zeggen. Die uit pure vertwijfeling vroom zijn. Ik bedoel dit, dat ze zeggen, het leven is zo ongelukkig en als ik me niet iets moois voorstel dat er is, nou, dan kan ik niet verder leven. Dus die mensen die doen het alleen maar om met het leven klaar te komen. Dat is ook nog niet zo gek, want een mens is niet zo origineel. Goede en mooie fantasieën, die kun je echt niet zelf maken. Die waaien je aan uit het een of het ander gebied. Maar daar gaat het hier niet om. Die komen toch ergens vandaan. Die zijn misschien toch uit een of andere inspiratie. Maar daar gaat het niet om. Deze man fantaseert niet. Er zit een dergelijke kracht in deze man, dat hij inderdaad hoort, dat hij God hoort, dat hij rechtvaardig is en ook dus een medemens hoort. En het medeschepsel kan horen en niet overstemd worden door het verdriet of door het lawaai. Wat is het geheim, gemeente, staat hierin? De Heilige Geest was op hem. We praten er dikwijls zo omheen. Maar wat is dat nu eigenlijk, gemeente? Je kunt over de godsdienstige dingen, kun je zo mooi spreken en zeggen, hoewel, het gebeurt dikwijls niet mooi. Ik vind eigenlijk er dikwijls zo omheen. Maar wat is dat nu eigenlijk, gemeente? Je kunt Over de godsdienstige dingen kun je zo mooi spreken en zeggen, hoewel, het gebeurt dikwijls niet mooi. Ik vind eigenlijk, misschien is dat een persoonlijke smaak, maar ik vind dat er tegenwoordig dikwijls zo afgezaagd over godsdienstige dingen gesproken wordt. Zo datzelfde stramien dat je zegt, nou, het moet gezegd worden, maar het verbaast niemand meer. Het doet niemand meer iets. Er wordt soms zo afgezaagd over gesproken. Maar het kan ook op een andere wijze. En het kan met een vraag zijn. Het kan vanuit de nood. En een mens kan zichzelf laten overstemmen met al zijn gewone vrome clichés. En luisteren naar wat de Bijbel zegt. Maar dan zijn we nog niet aan het geheim toe. Wat is de Heilige Geest was op hem. Wat is nu toch eigenlijk, gemeente, Heilige Geest? Daar gaat het dan toch eigenlijk om. Daar gaat het om, als er geen Heilige Geest is, dan kan Simeon niet horen. Dan is hij niet rechtvaardig. Dan is hij niet vroom. En dan verwacht hij niet de vertroosting van Israël. Het is allemaal het geheim wat hierin ligt. Heilige Geest. Wat is Heilige Geest? Maar dan kun je er heel dogmatisch over praten. Het is dikwijls nodig. De kerk heeft in een zware strijd tegen de ketterijen dikwijls een dogma, een leerstelling moeten stellen. En die leerstellingen, in de vorm daarvan, heeft altijd iets te maken met de tijd waarin die ketterij weer gesproken werd. En ook met de gedachtegang, met het begrippensysteem van die tijd. Maar wilt u het eigenlijk horen, zoals het voor alle tijden gezegd is, dan moet u luisteren naar het Bijbelwoord. Als we nou bijvoorbeeld denken waar de kerkdienst altijd mee eindigt, of in de meeste gevallen. De gemeenschap van de Heilige Geest wordt van gesproken in de zegen. Wat is eigenlijk Heilige Geest? Ja, de Heilige Geest, we zeggen het, is het iets van God? Is het iets dat van God uitgaat? Ja, maar de kerk heeft altijd geweten, en de Bijbel zegt het ook duidelijk, het is niet alleen iets wat uitgaat van God, het is God zelf. Maar hoe moet je dat dan uitdrukken? We kennen toch, Vader wordt van gesproken, Vader, de liefde God, de liefde van God, de Vader. En de genade van ons in Jezus Christus is heel belangrijk. Die liefde God van de Vader is het wezen van God. En we zijn ontzettend ver van God verwijderd door dat ontzettende van de zonde. En er is een genade, een begenadiging door de verzoening van onze Heer Jezus. Daardoor is die afstand, ontzettende afstand, die is overbrugd. En het wordt ons gezegd in de Bijbel, het Bijbelwoord is vast en dat ligt voor ons. Ja, dat is allemaal waar, maar nu is er nog een punt. Die Heilige Geest, wat is die eigenlijk? Wat doet die dan? Uw gemeente, ik zal het probeer in alle eenvoud vanuit de Heilige Schrift te zeggen. Heilige Geest, dat is hele dichtbij zijnde aanwezigheid Gods. Heilige Geest, dat is God bij ons. Zwaar, God is liefde in de hemel, hij doorstroomt het al. Jezus, de Zoon, heeft aan het kruis van Golgotha voldoening gedaan. Zijn bloed is uitgestort. De zonde is afgewist. Maar hoe heeft dat, die liefde God en die genade van de Heer Jezus, hoe komt die bij u en bij mij? Hoe is die aanwezig? Hoe is God de Vader en zijn Zoon? Hoe is die aanwezig bij ons? Dat geheim, kan dat? Gemeente, Heilige Geest, dat is pure, zuivere aanwezigheid van God. Wilt u een heel duidelijk voorbeeld uit de Heilige Schrift? De Heilige Schrift, daarin, u hoort het al, Schrift, zijn woorden geschreven. Woorden Gods, daar hebben we hier een vertaling voor ons. Maar neemt u nou de oorspronkelijke Schrift die ik hier bij me heb. Die oorspronkelijke Schrift. Woord God, zeggen wij. Maar het is stil. Het is een boek. Het moet. Hoe komt het tot ons? Als we het lezen, daarmee is het ook nog niet gezegd. Kan het nog duidelijker zeggen. Hoe komt het tot ons? Wat is eigenlijk Heilige Geest? Ik heb zo even gesproken daarvan, dat Simeon hoort. En wat hoor je nu eigenlijk? We hebben gezegd geluiden, maar het ging, heb ik gezegd, om het horen van een stem. Een stem, gemeente. Dat is een van de meest wonderlijke verschijnselen die wij in ons leven tegenkomen. Een beeld kun je onthouden. Een stem daarentegen, die hoor je in het ogenblik dat die plaatsvindt. Geeft een verbinding. Daarom vind ik het eigenlijk altijd zo griezelig iets als je een stem op een band vastlegt. Ja, het is een nuttig hulpmiddel, maar het is iets vreemds. Het contact van het ogenblik, van persoon tot persoon, heeft zoiets wonderlijks. Als de stem klinkt, is het er. In de stem wordt ook zoveel uitgedrukt. Er kan zoveel belemmerd worden. Daarom heb ik altijd zo moeite met die geluidsinstallatie. Hoe mooi die ook kan zijn, komt altijd iets doorheen wat het net het accent weer een beetje anders maakt. Het zijn geen kleine dingen. Een stem, gemeente, is zoiets merkwaardigs. Wat is een stem? Een stem is aanwezigheid van een persoon. Dan zijn we verbonden. Als we elkaar horen, als we met elkaar spreken. Een stem is aanwezigheid. En nu is het zo dat de Heilige Geest, die wordt in de Bijbel genoemd de adem. De adem God. Dus even denken, hoe klinkt nu een stem? Er zijn woorden, ik heb gedachten, ik kan woorden lezen. Maar dan hoort u ze nog niet. Mijn levensadem moet erbij te pas komen om u het woord te laten horen en te klinken. En u zegt de Heilige Schrift het precies zo. Er zijn gedachten, er zijn woorden van God. En die woorden, die worden ook in de Heilige Schrift opgeschreven. En nu is het zo merkwaardig in de Hebreeuwse taal, dat de woorden die worden alleen geschreven met de medeklinkers. Dus niet met de klinkers, met de medeklinkers. Je mag de klinkers in het Hebreeuws niet schrijven. Waarom niet? Om te laten merken de stem, de levensadem, het leven zelf moet klank geven aan het woord. Het moet opgeschreven worden, het is vast. Het mag niet een geluid zijn, een niet gearticuleerd geluid. Dat mag het niet zijn, het mag niet een ordeloos iets zijn. De letters geven de orde aan, zoals de gedachten. Maar de letters moeten ingevuld worden met klinkers. Het woord moet klinken. Daarvoor is de adem nodig. Dan klinkt de stem. Als u mijn stem hoort, dan zijn we dus bij elkaar als ik uw stem hoor. Als God zijn adem uitzendt en het woord laat klinken, dan is er pure, zuivere aanwezigheid. Daarom kun je niet zeggen dat je het in je macht hebt. Dat ik hier het woord van God in mijn handen heb. Het is de grond, het is de voorwaarde, maar pas als de Heilige Geest, de adem Gods, er doorheen blaast, dan is het er. Dan is God bij ons. Dat is het, dan wordt het allemaal levend. Dan gaat het allemaal klinken, gemeente. Dan gaat die adem Gods, gaat alles tot leven maken. Dat is stem in de Heilige Schrift. Het hoeft niet altijd in bepaalde woorden uiteen te vallen. Er staat bijvoorbeeld ook van Elia, toen hij in die grote aanklacht tegen God stond, nadat hij opgejaagd werd door Izebel, en hij bij de Horeb gekomen was, bij de Sinaï, dan staat er dat hij wacht op een antwoord van God. En dan staat er dat er die storm in is, en die aardbeving, en die geweldige natuurverschijnselen. En dan staat er, maar daarin was de Heere niet. Niet in het onweer, niet in de aardbeving, niet in al dat geweld. Maar er staat dan, de Heere was in het zuizen van een zachte koelte. En dat is verkeerd vertaald. Er staat letterlijk, en de Heere was, daarin was de Heere, er was een stem. Hoort u het? Een stem staat er in het Hebreeuws. Van drukkend zwijgen. Merkwaardig, een stem. Die zwijgt. Ik sluit dat elkaar niet uit, nee, gemeente. Kan drukkend zijn, pure, zuivere aanwezigheid Gods. God kan ergens rondwaren, zo dichtbij zijn, dan ben je niet meer alleen. Dan is het woord krijgt klank, het woord van de Heilige Schrift. En als je erdoor aangeraakt wordt, krijgt je eigen stemklank, zodat je een ander kunt benaderen, zodat je alleen niet een ander overstemt met jouw gepraat, waar iemand murr van gemaakt kan worden. Je hebt mensen die kunnen praten, dat je ervan in slaap valt of naar van wordt. Maar dan is het een ander, benaamd God, als Gods stem klinkt, als een pure, zuivere aanwezigheid is. O gemeente, dan worden alle verhoudingen anders. Dan leert de mens horen. Dan wordt hij vroom, dan neemt hij het goede. Dan wordt hij rechtvaardig. Hij komt in de juiste verhouding tot zijn medemens en tot het medeschepsel te staan. Hij leert spreken en omgaan met anderen En weet u wat het kenmerk nou is? Dat waar Gods aanwezigheid ervaren wordt, dat de dingen in de juiste verhouding komen. Wie met Heilige Geest vervuld is, die gaat op de ander af, op een wijze dat hij hem niet aanrandt, dat hij hem niet onderdrukt, dat hij geen macht over hem uitoefent, maar dat hij hem vrij maakt. Heilige Geest is een verbinding die vrij maakt, die het schepsel en de medemens tot bestemming doet komen. Zo is het toch, als de Heilige Geest tot je komt, gemeente, dan gaat God je zo veranderen, dat je wordt diegene die Hij oorspronkelijk met je bedoeld heeft. En als je nou wil controleren, gewoon het experiment wil doen, ik zeg het maar plat, of er Heilige Geest bij is, dan voel je dat in de omgeving, in de omgang met anderen. Want wie met Heilige Geest vervuld is, die brengt de ander tot bestemming. Dat betekent niet dat je alle smerige en lelijke dingen die in een ander zitten maar laat gedijen. Want dat zijn boze geesten die dat doen. Maar dat je dat eigenlijke, die kern die God bedoeld heeft bij die ander, dat je die leert oproepen, dat is er waar Heilige Geest is. En dat zien we nu ook bij Simeon. Want het geheim dat hij de Heilige Geest heeft, ontdekt hij. Waar is die Heilige Geest hem toe geleid? Is het nou zo'n leven dat zo aantrekkelijk lijkt? Ach, hij zegt tenslotte zelf, als hij het kindje in de armen neemt, waar hij zo lang op gewacht heeft, de gezalfde des Heren, dan zegt hij nu in met vreugde, hoor, nu laat gij, Heer, zegt hij tegen God, harde meester, er staat eigenlijk, nu laat gij despoot, harde meester, uw slaaf gaan in vrede. Ja, gemeente, rechtvaardige mensen die de Heilige Geest ontvangen, die ervaren van God altijd niet het makkelijkste. Als deze vrome man, zo wat moet hij geleden hebben, dat hij God op een ogenblik despoot, harde meester noemt. En zichzelf een slaaf. Ja, mensen die de Heilige Geest ontvangen, die hebben het niet makkelijk. Want die moeten, laat ik het nou maar platweg zeggen, die moeten de moed erin houden in de wereld. Een van de eerste functies van mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben, is om de moed er bij de anderen in te houden. O gemeente, wij zitten hier als een groepje bij elkaar. Zitten ouders die hun kind ten doop houden. Het gaat niet alleen om ons eigen geestelijk heil. Het kindje dat is met Jezus Christus in de dood, zijn dood begraven om met hem op te staan. Dat betekent, we vragen om Heilige Geest. Maar het is niet gemakkelijk om in die pure aanwezigheid Gods te leven. Het is zo dat je altijd stand moet houden, dat het zo zwaar is. Maar Simeon heeft een troost gekregen. Je moet het open houden als je de Heilige Geest ontvangt. Maar je hoeft het niet het al te verzoenen. Er is er één die gekomen is, die het goed heeft gemaakt. En waar de uitwerking van nog steeds bezig is, die alle dingen nieuw aan het maken is, gemeente. En u is een mens die de Heilige Geest ontvangt, iemand die de aanwezigheid Gods kent, die plotseling hoort en die niet meer overhoort, die het niet meer wegdrukt, die het dwars door het lawaai heen hoort wiens afgestompte zinnen plotseling die zachte stem Gods horen in de dingen, in de medemens, in de andere mens, in het medeschepsel en gemeente, verwaarloost dat niet, in de Bijbel zelf, want daar kun je het alleen mee voeden. En daar dien je ook die uitleg voor, hè? Want die kerkdiensten, die zijn eigenlijk zo vertroostend. Wat doen we hier nu eigenlijk? Heel stil zijn met elkaar. Zowel degene die spreekt als die luistert. Stil zijn naar wat de geest tot de gemeente zegt. Dat de medeklinkers van de Bijbel ingevuld worden met klinkers. Dat ze klinken. Dat het de stem Gods is die in het heden klinkt. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, doch laat u leiden. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander gezang D, dat is de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2, gezang D achter de psalmen, vers 1 en 2. De zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.